Hey, maar nog even over die prijzen. Zijn accenten of prijzen in zijn algemeenheid belangrijk voor de merch?
Nee, totaal niet.
Dit is Accentmakers. De ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Frank Choquin van The Merge. Hier is je host, Dick van der Lek.
Frank, even voor wie jou nog niet kent. Wie ben je en wat doe je?
Nou, dat zullen wel de meeste mensen zijn die mij niet kennen. Ik ben Frank Choquin. Ik ben creative partner bij The Merge. En daar ben ik dus verantwoordelijk voor alles wat wij creatief en strategisch doen voor klanten. En The Merge is een creatief strategisch reclame, campagne, marketing, communicatiebureau.
Ja, en deze podcast wordt natuurlijk uitermate goed beluisterd, hè, door duizenden, zo niet honderdduizenden adverteerders.
Ja, dat
waarom moeten ze dan The Merge hebben?
Nou, ik denk als je jezelf een beetje serieus neemt, dat je dan wel dat je dan aanklopt bij The Merge.
Dat kan niet anders.
Nou, ja, kijk, ik denk wat het fijn is om met ons te werken, is dat, kijk, ik zie vooral ook heel erg dat de campagne wordt pas echt gemaakt door een marketeer. Dus een marketeer die krijgt de campagne die het verdient. Ik denk, je hoort ook wel vaker bij campagnes dat van ja, die marketeer die durfde of die had een bepaald onderbuikgevoel. Want dat is iets waar je iets mee kan. Dus. En de waarheid zit hem wat mij betreft niet in durf, maar ook dat je op een nuttige manier kan samenwerken. En ja. Wij hebben eigenlijk ons hele idee is gebaseerd op dat je nou op zo'n manier kan samenwerken dat het niet voelt als een bureaurelatie, maar meer dat wij collega's zijn die facturen sturen.
Ja. En is Paul Meijer nog op een bepaalde manier betrokken?
Nee, die hebben echt eruit gewerkt.
Ja.
Paul is betrokken in die zin dat hij zit letterlijk aan de andere kant van de wereld. Daar woont hij.
Waar is dat?
Nivis, op een eilandje. Daar heeft hij daar woont hij.
Hij is niet verbannen, toch?
Nee, absoluut niet. Dit was zijn idee. Het was ook vooral zijn wens om. Ik denk dat hij dit ook verschrikkelijk zal vinden. Dat nu de eerste vraag over hem gaat. Maar zijn hele idee was: dit moet niet mijn bureau worden. Want als ik op de voorgrond ga staan, dan wordt het weer het. Dit is wat hij zelf zegt: het bureautje van Paul Meijer.
Maar wanneer wist jij dat jij de reclame in wilde gaan? Is er een bepaald moment geweest in je leven dat je dacht: nou, nu zie ik het?
Ja, dat gaat natuurlijk stapsgewijs rol je erin. Maar ik denk wel één moment voor mij was. Ik heb in Delft studeerde ik bouwkunde. En dat heeft dus wel met creativiteit te maken en met ontwerpen. Maar op een gegeven moment merk je als je dan. Wanneer het wat stokt, dan ga je toch ook nadenken over waar zit hem dat nou in. En daar miste ik toch een bepaalde vreugde in het werk. Dat was ook vrij serieus. En daar in die studentenvereniging waar ik lid van was, daar was ik een commissie waarmee de vereniging op de kaart werd gezet om nieuwe leden te werven.
Okay.
En toen was dat klaar. Toen dacht ik zo, dat is jammer dat dit klaar is. Dit
is leuker dan bouwkunde.
Ja, maar gewoon mail. Ik heb toen een soort van een avond aan een bar. Dit lijkt me wel gaaf om altijd te doen. En diegene is eigenlijk heel nuchter. Maar je weet dat dat gewoon een baan is die bestaat.
Hey, daarna ben je naar de academie gegaan?
Ja.
En daar kreeg je ook les van Edward Badoel toevallig.
Ja.
Nou, die heb ik even gevraagd of die nog een anekdote of een quote had.
Oh.
En het enige, ik weet niet, het was een beetje cryptisch, maar hij vraagt of je zijn schrijfopdracht nog herinnert. En
ja.
Dat ging over je moeder.
Ja.
Klopt?
Ja, dit is wel, ja.
Hoe was dat?
Nou, het was natuurlijk. Hij kwam daar als docent en dat vonden we allemaal wel spannend. Want dat is, dat is natuurlijk ook een figuur. En we wisten wel van wat hij deed. Dus hij had een schrijfopdracht. En ik vond het eigenlijk aanvankelijk. Was ik wel teleurgesteld door de creativiteit van de opdracht. In die zin dat.
Ja, dat was de openingszin, meen ik ook.
Nee. Oh. Nee, dat was anders. Hij had gewoon. Hier heb je een lijst met woorden, waren gewoon rare woorden. En dan maak daar een verhaal van. Dan dacht ik, ja. Oké. Okay. Ja, ik vond het. Ja, ik dacht. Ja, oké. Okay, is goed. Ja. Dus ik dacht van daar, ik zal hem hebben. En een van die woorden was lilliputter. Het zei toen mijn maatje daar. Hoe werkt zij? Hoe grappig is het als jouw moeder een lilliputter is? Want ik ben. Ja, de luisteraars kunnen nu zien, maar ik ben vrij lang. Dus toen had ik eigenlijk, mijn verhaal was eigenlijk een aanklacht over hoe kut ik die opdracht vond. Omdat ik vond dat hij grensoverschrijdend was omgegaan met het feit dat mijn moeder een lilliputter was. En hij had pas bij de helft van mijn verhaal door dat het verhaal was dat ik voordracht. In plaats van, hij dacht eigenlijk dat hij daar gecanceld werd.
Maar dat was het verhaal.
Maar dat was het verhaal. Dus,
ja, ik snap het.
Ja, en daar ging hij wel weer echt best wel cool mee om.
Even je had het net al even over de samenwerking met je klanten. Want voor welke adverteerders werk je?
Wij werken voor ASR. Wij werken voor Suzuki in Nederland. En nu ook bijvoorbeeld voor de politie, maar dan strategisch communicatieadvies.
En hoe heb je een eigen manier van werken met klanten die anders is dan bij anderen?
Ja, wij zijn vooral gaan kijken naar hoe je in hoe je dat proces nou zo kan insteken dat je echt naadloos met elkaar werkt en elkaars input kan gebruiken. Kijk, je hebt wel zoiets als co-creatie. Hè, dat wordt al zo genoemd. Maar ik vind co-creatie, dat is een woord dat wordt gebruikt door mensen die niet echt willen samenwerken, maar die daar een soort van verplicht uurtje voor hebben gecreëerd. Dus als je dat echt wil samenwerken, dan moet je dat ook echt in het proces meenemen en ook zorgen dat je allemaal vanuit je expertise kan bijdragen op een relevante manier. Want wij zijn op een gegeven moment gaan zien het antwoord staat niet in de briefing. Het antwoord ligt ook niet binnen de muren van je bureau. Het antwoord ligt of bij de doelgroep, in de samenleving, maar ook heel vaak in dat bedrijf. Want die spreken die mensen nou honderden keren. Dus daar ligt een soort van bron aan informatie.
Vind je dat reclamemakers vaak te weinig naar klanten luisteren en te snel met hun eigen voorkeursconcept of hun eigen stijl ervan doorgaan?
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel de hele manier hoe de reclamewereld in elkaar steekt, is er eigenlijk op ontworpen dat het ook niet ook heel snel gaat veranderen.
En dat moet wel veranderen.
Nou, wat mij betreft niet, want nu heb ik best wel een onderscheidende propositie.
Die al een beetje voorgesorteerd is op de nieuwe tijd.
Nou, ook een bepaald soort marketeer. Je moet wel, ik denk net als bij als producten, moet je een onderscheidend verhaal hebben. En dat zit hem in het product.
Ja.
Nu heb je best wel veel homogeen soort bureaus. Waar je dan voor de creatieve misschien heen gaat. Maar het product is best wel vergelijkbaar.
Hoe kijk je aan tegen die reclamewereld van vroeger en nu? Hè? Want zoals ik het zie, en ik ga al een tijdje langer mee dan jij. Ik ben in 86 begonnen. Had het bureau
ben je geboren?
Ja, moet je nagaan. Ja. wrijf het maar even in. Nee, in die tijd hadden bureaus toch een beetje monopolie op de hele keten. Hè? Van onderzoek, conceptontwikkeling, de strategie die eraan vooraf ging, de productie, media niet te vergeten. Creatieven waren een soort rocksterren. Ja. En bureaus hadden het ook vrij makkelijk op die manier. Ja, een best wel comfortabele, dominante positie in het hele traject. En adverteerders die hadden toen nog geen idee. Dat is natuurlijk later totaal veranderd. Die hebben heel veel expertise, hebben zich op laten leiden, hebben reclame mensen in huis gehaald, hebben procurement in huis gehaald, hebben studio's ingericht, hebben dezelfde toegang tot AI en influencers die de bureaus hebben. Dus de bureaus, die lijken wel een beetje buitenspel gezet af en toe.
Ja, ik denk dat je dat ook in een breder perspectief kan zien van de bureaus, dat is natuurlijk ook nu niet meer per se het bureau, is natuurlijk ook een beetje een vager begrip geworden van waar begint en waar eindigt dat. Ik denk wat een heel belangrijk ding is geweest wat is gebeurd, is dat de consultants zich met het spelletje zijn gaan bemoeien. En dat heeft te maken met de voorkant van een merk. Dus in principe is wat je doet als marketing, ben je gewoon bezig met de relatie opbouwen met mensen. Sommige ken je nog niet, sommige ken je wel. En daar, die wil je intensificeren. Het was vroeger wat simpeler. Of niet simpeler, maar het was minder complex. In die zin dat je had een aantal manieren hoe je dat kan doen. En dan mensen kon niet zoveel terugzeggen, behalve in een klantenservice. Maar dan kon je ook gewoon je telefoon niet opnemen. En er gebeurde ook niet veel. Maar nu heb je dus superveel kanalen die je moet vullen. Maar ook stukken interface die je moet onderhouden. Die allemaal bijdragen aan je merk. En waar consultants vroeger heel erg zaten aan de kant van het optimaliseren van de achterkant. Hebben ze nu, hadden ze nu ook gezien van, daar gaat wel echt veel budget naar de voorkant. Nou, en dat, wat een consultant dan doet, is daar op een hele slimme manier systemen voor bouwen dat je daar ook aan mee kan doen. En ik denk dat aan die kant hebben bureaus concurrentie gekregen. Maar ook aan de kant dat soms wordt gedacht dat het spelletje puur met het technisch bereiken van mensen te maken heeft. Dus dan is het mediabureau ook een partij die daarin advies geeft.
Ja, er zijn meerdere eigenaren van de klant.
Ja, omdat het spelletje is complexer geworden en de aanbieders gesegmenteerder. En nog wel het gevoel van de verontwaardiging van het bureau van hey, waarom wordt mijn creatief die de kunstacademie heeft afgerond niet gevraagd op strategische vraagstukken?
Ja. Ja, dat komt uit het verleden natuurlijk. Waarbij je als bureau gewend was om dat hele pakket te leveren.
Ja.
En daar een heel dominante stem in te hebben. En ook al is over de tijd zijn er specialismes ontstaan waardoor je als bureau niet meer het hele pakket had. Ja. Had je nog wel de ambitie of misschien soms ook wel een beetje de arrogantie dat je vond dat je daar de aanvoerder van moest zijn.
Ja, maar dan had je daar misschien een passend antwoord op moeten verzinnen. Ja. In plaats van...
Ja, maar wat moet dat passende antwoord zijn? Hoe moet je als bureau ontwikkelen? Wat is het bureau van de nabije toekomst?
Ik denk dat daar is altijd belangrijk voor om wel naar buiten te blijven kijken. Van wat is nou mijn rol in dit geheel? En volgens mij gaat het om strategische creativiteit. Hè? Dus het zal hem dus altijd blijven zitten op creativiteit. Want het heeft altijd te maken. Hè? Als je weer teruggaat naar de kern, als je een relatie gaat opbouwen, daarin moet je verrassen en opvallen en attent zijn en empathisch zijn. En het stukje verrassend en empathie, dat zit voor mij heel erg in creativiteit. Want je moet af en toe moet je iemand kunnen ontroeren, je moet iemand aan het lachen kunnen maken. Want dat is hè, met die emoties is en een wijs sterke tool om die relatie mee op te bouwen. Nou, en ik denk, daar moet je je in specialiseren. En dat strategisch en nuttig in kunnen zetten.
Wat is de campagne waar jij het meest trots op bent?
Nou, ik denk toch wel... eigenlijk alles wat ik voor AZ heb gedaan. Vanaf dit is de tijd van doen tot en met wat we nu doen. Nou, omdat dat echt een hele gezamenlijke ontwikkeling is geweest. Ik bedoel, ik ben ook trots bijvoorbeeld op dingen zoals Ben Je Oké die we doen. Waar we... echt cultuurverandering doen, maar ik denk...
Wat is dat?
Nee, Ben Je Oké is een campagne van Rutgers en Poppodia Nederland en nog wel andere deelnemers, waarin we grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven vanuit jongeren zelf op een positieve manier proberen te veranderen.
Ja.
En dat doen we met heel weinig, wel met veel geld, maar relatief weinig budget, om het maar zo te zeggen. En daar hebben we wel heel veel dingen mee in gang gezet.
Hey, en ga je die campagne insturen voor de SAN?
Nee, niet voor deze SAN.
Oké. Okay. Die heb je wel eerder ingestuurd?
Ja, dat is wel grappig. Want we hebben daarmee een gouden Effie gewonnen. Alleen de SAN vond het niet goed genoeg.
En was dat, heb je het juryrapport bekeken of niet? Want dat kan je altijd opvragen.
Ja, zeker.
Ja, en was je daar tevreden over de logica die daarin zat, of niet?
Ja, zeker. Je weet, in elke case kan je terecht schaten schieten. En dat is prima. Zeker. Ik bedoel, in mijn eigen werk kan ik altijd gaten schieten. En dus dat is, kritiek heb je veel meer dan aan complimentjes.
Ja. Ja, dus er zat er wel een leermomentje in ook, of niet?
Nou, vooral meer in... ik had die case... Ik had duidelijker kunnen schrijven. Dit hadden we beter kunnen doen.
Maar in die campagne, hoe zat die case in elkaar? Wat was de doelstelling?
Eigenlijk wat we voor ASR meer creatief als doel hadden... is dat wij dat mensen voelden dat... dat ASR daarin een nuttige speler in de samenleving was. En ook in mensen hun leven. En daarmee ontwikkelt hij zich ook met de tijdsgeest. En dat is wat we eigenlijk altijd hebben gedaan. En daarmee ook heel duidelijk als doel om concreet te maken wat dat dan is.
Wat is dat?
Nou, dat zijn dus verschillende dingen. Want zoiets als... financiële producten, dat zijn producten die waar je liever niet bij stil wil staan. In ieder geval ik niet, of de meeste mensen niet. Nee. Maar daar gaat wel heel veel achter. Er is wel heel veel mee gemoeid. Hè? Alles wat er met geld en financiën gebeurt, dat is...
Maar hoe maak je dat van low interest dan high interest?
Nou, dus wat we gedaan hebben is eigenlijk laten zien hoe je door de dingen die ASR doet met jouw geld of met de producten, hoe dat ook een impact heeft op de grotere wereld en de wereld om je heen. Maar ook voor jouzelf in je eigen omgeving.
Dat was het inzicht eigenlijk.
Ja,
het strategische inzicht van als we het op die manier draaien. Dan gaan er meer mensen recht op hun stoel zitten.
Ja, maar omdat je dat ook in die zin dat we daarin ook kijken van dat het duurzame ons allemaal, dat is prima. Maar in principe sluit je een product af omdat je een primaire behoefte hebt. Ja. En dan moet je altijd dat kunnen doorvertalen naar wat willen mensen daar.
Hans van Walbeek die zei altijd eerst ego dan eco.
Ja.
Dat zit er ook een beetje in. Je kan het nog zo mooi verpakken, maar uiteindelijk willen mensen een voordeeltje in het nu.
Ja, ik leg me altijd uit je moet niet een duurzame parachute willen verkopen. Ik vind dat als je even gaat vertellen dat die heel duurzaam is, dat is natuurlijk heel prettig. En dat is ten opzichte van alle andere parachuten is dat onderscheidend. Maar je moet wel ook vertellen dat die open gaat en dat die sterk is. En
en hoe je hem bedient.
Inderdaad.
Waar het touwtje zit.
Ja.
Hey, over cases gesproken, want dan ga je een case maken. Je hebt natuurlijk de campagne gemaakt en dan ga je hem condenseren in een inzending. Eerst in het boek en later misschien met een video of wat dan ook. Heb je wel eens gehoord van de case base van de San?
Ja, ja.
Ja, die moet eigenlijk gewoon op je bureaublad staan. Want dus, kan je elke keer kan je alle, ook ja, de concurrentie, alle concurrenten kun je terugvinden. Dat is echt een heel handige tool. Hey, maar nog even over die prijzen. Zijn accenten of prijzen in zijn algemeenheid belangrijk voor de merch?
Nee, totaal niet.
Totaal niet?
Nee. Nou, eerst in het begin van mijn eigen carrière wel. Was ik bijna een soort van onzeker van. Was dat een soort van heel belangrijk iets wat mensen najoegen? Terwijl ik soort van rationeel kijk ernaar van, waar slaat het op? Waar slaat sowieso dat hele ding op? Want het gaat helemaal niet om kennis delen. Het is een soort van, gecapitaliseerde narcisme waar we dan met elkaar gouden beeldjes zitten uit te reiken. Dus dat is eigenlijk mijn basishouding. Maar het is wel interessant om met elkaar te vieren dat je cool werk hebt gemaakt en dat te waarderen. Dus dat zie ik er wel heel erg in.
En intern? Nee, om je collega's?
Nee, dat is niet die interesse.
Het is niet zo dat als je met de prijs terug op kantoor komt, dat het even een goed moment is om stil te staan?
Jawel, ja, nee, dat denk ik wel. Want we hadden wel gemerkt. We hebben toen op een gegeven moment besloten van, nou, laten we voor Effie inzenden. Want het is wel. Want dat zit ook een beetje in onze bureaupropositie, is dat wij heel erg denken aan gemeenschappelijk belang. En bijvoorbeeld, dan is het moeilijk te rijmen om, wat is nou het gemeenschappelijk belang van ons? Als een klant zegt van, ja, we moeten met een lamp? Dan, ja, mijn antwoord is, ja, weet ik veel. Staat leuk, of misschien is het een leuk moment om te vieren. Dan zeg ik, ja, moet ik daar dan een paar duizend euro voor betalen? Of kunnen we niet gewoon met elkaar vieren dat we het zelf vet vinden? Of dat de marketingresultaten goed waren? Maar we zagen wel toen we ingezonden hadden voor de Effie. En wat dan extra mooi was als je dan goud wint. Voor de case van dit is de tijd van doen. Het is wel leuk dat je ziet dat mensen dat dan wel opeens gaan zien. En dat ze ernaar gaan kijken. En dat ze. Je wordt opeens gebeld door iemand. Voor allemaal mensen ook uit de financiële sector. Waar we dan niet voor kunnen werken.
Vind je dat zo moet zijn? Die exclusiviteit?
Ja, vind ik wel. Okay. Want je wordt toch. Kijk, want ik moet nu ook wel goed nadenken dat ik ook niet dingen zeg van ASR die ik niet zomaar mag zeggen. Het is een beursgenoteerd bedrijf. En ik bouw ook kennis op via hun. Dus het is, ik snap het wel. Kijk, of je moet binnen je bureau Chinese walls kunnen bouwen of op zo'n manier. Maar nee, ik begrijp dat heel goed. Het is ook, dat is ook een bepaalde exclusiviteit die wederkerig is. Want ik verwacht ook van hun dat zij niet morgen ook met een ander bureau gaan werken. Ja.
En dat is goed ingeregeld.
Ja, daar kan je wel van op aan. Met iemand met de partij die goed met risico kan omgaan.
Die precies, die hebben dat goed geregeld.
Die hebben dat wel goed
geregeld. Nee, maar je zegt goed, het moet natuurlijk wederkerig zijn.
Ja,
dus als de exclusiviteit aan de ene kant is, moet die ook aan de andere kant staan.
Ja.
En daar ontbreekt het evenwicht nog wel eens in, is mijn ervaring. Ja. En dan, ja, als dat evenwicht er niet is, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan moet er voor exclusiviteit betaald worden. Net als je dat bij acteurs doet. Hè? Als je Jeroen van Koningsbrugge voor je Albert Heijn kar spant.
Ja.
En die kan, moet alle andere verzoeken moet die afwijzen. Ja, ja, dan moet daar een vergoeding tegenover staan.
Ja, of een verwacht aantal, of verwacht hoeveelheid werk of zo.
Kan ook. Dat is ook een vorm van vergoeding.
Maar we hebben met, ja, ik ben op een of andere manier niet heel erg mee bezig geweest, want we hebben eigenlijk alleen maar best wel lange klantrelaties. Wat Suzuki ook is, die komt nog uit de tijd dat het pool was. Dat is nog steeds klant en dat is.
Dat is goed teken.
Ja, maar dat is ook, ja, het is wederkerig.
Hoe lang denk je dat de gemiddelde klantrelatie tegenwoordig is?
Ja, onder de 10 jaar.
Ja, ver onder de 10 jaar.
Serieus?
Ja, ik denk dat het onder de 4 jaar ligt. Ja. En dat betekent dat je elk jaar misschien wel 30% nieuw business moet binnenhalen om alleen maar op de nullijn te blijven. Ja. Dus dat geeft natuurlijk een enorme druk bij de meeste bureaus. Die dat new business ook nog een keer naast hun normale werk moeten doen.
Ja.
Heb jij dat nog meegekregen van de nieuwe pitchcode?
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, wel goed.
Gaat het wat uithalen?
Nou ja, ik denk dat het is. We zitten wel in een vak vol opportunisten. Dat is gewoon, en vind ik prima. Dat weet je wel. Ik heb een keer met ook iemand anders in de bureauwereld koffie gedronken. En een week daarna zat hij bij mijn klanten koffie te drinken. Dus ja.
Ik was het niet, hè?
Nee. Ik heb wel gehoord dat jij niet was. Maar ja, en dat, ja, en ik, weet je, ik neem het niet eens kwalijk. Ik denk prima. Dat ja. Kijk, ik denk wel dat het goed is dat je erover nadenkt van wat doen we wel en wat doen we niet. Ik bedoel, ik vond toen Joe Public nog geen pitches deed, vond ik dat echt best wel cool en standvastig. Nu ja, doen ze niet meer en daar zullen ze vast goede redenen voor hebben.
Voor mij deed het wel, maar ze noemden het gewoon concept.
De attitude vond ik in ieder geval.
Die was heel goed.
Ja, die attitude, dat is toch ook het vak.
Ja, zeker. Ja, er is een pitch van een uitzendbureau. Ik zal de naam even niet noemen. Die hebben uiteindelijk 70 bureaus uit op bezoek gehad.
Ja.
Dus het was een soort open invitatie.
Ja.
En mijn collega's, collega-directieleden, die waren hongeriger dan ik. Want ik dacht van, gaan we niet doen. Dat is een rare praktijk. En toen hebben we uiteindelijk compromis gesloten. Toen hebben we een uitzendkracht ingehuurd van Tempo Team.
Ja.
En die hebben we in 2 dagen ons hele bureauverhaal getraind. En die is in zijn eentje is die gaan presenteren. En toen zijn we doorgegaan naar de volgende ronde.
Oh ja.
Ja, daarna stokte het. Maar ze waren wel zo sportief om ons door te laten gaan. Dus,
ja, maar goed. Nou ja, goed. Ik denk, ieder bedrijf staat natuurlijk vrij om je keuzeproces zo in te richten als je wil. En ik denk wel met de pitchcode, ik denk dat het een goede aanzet is om solidariteit tussen bureaus. Want ja, kijk, als je zelf ja tegen iets zegt, dan weet je dus ook dat je andere mensen forceert. En als je zelf onder een grens gaat, dan forceer je ook andere bureaus. Dus het is, ja.
Voorspellingen?
Ik denk heel erg dat, ja, dat zie je nu al, dat het belangrijker wordt. Maar dat is gewoon menselijkheid in wat je maakt. Dat je dat op een of andere manier weet te vangen. Wat ik nu echt te gek vind, want bureau van werk van een ander bureau is wat nu bijvoorbeeld voor Marktplaats wordt gedaan. Ik vind dat echt geweldig.
Wat vind je daar geweldig aan?
Dat zijn gewoon werk maken dat gewoon er mensen met het is natuurlijk niet zo, maar het voelt alsof er mensen zelf is gemaakt met telefoontjes, gewoon waarmee ze eigenlijk teruggaan naar wat is nou de relatie van ons en onze klanten. Dat is gewoon de lol van elkaar spullen kopen. En dan zit je bijvoorbeeld iemand met een auto die je al verrammelt, dat je dan een nieuwe Marktplaats gaat kopen. Dat is soort van. Ik vind dat soort van echt een hele rake menselijkheid in het werk gelegd. En,
maar het is ook dat het raakgeschoten is, toch? Dat je,
het is raakgeschoten. Maar
dat mensen werkelijk herkennen wat daar.
Absoluut.
Wat je daar ziet. Uit het leven gegrepen, dat bedoel
ik. Ja,
eigenlijk.
Maar het is ook. Maar de uitvoering kan je dan. Hè, je kan dan verkiezen om weer precies diezelfde regisseur die iedereen de hele tijd neemt. Om dat mooi vast te leggen met getrokken shots. Maar ze hebben juist gekozen voor daarin
beetje bij Marktplaats past.
Bij Marktplaats past.
Tweedehands.
Maar en we gaan nu, we zitten nu in een soort allemaal naar de. En we gaan nog meer naar diezelfde gepolijste plaatjes zitten kijken. Nou, hoe kan je dan weer opvallen? Is toch van de camerevoering van een bibberende hand. En van iemand die niet een mooi plaatje schiet, of die iemand die juist van boven filmt per ongeluk, of zo, dat je die
heeft dit ook te maken met de populariteit van influencers bijvoorbeeld, die ook heel authentiek dingen maken, ziet er niet bepaald gelikt uit, het eigenlijk hoe rommeliger, hoe sneller, hoe harder gesneden, hoe beter, hoe echter, hoe beter.
Ja, hoewel ik wel denk dat juist die daar ook zo'n kwaliteitsslag is gemaakt, die content die zij maken, alleen. Wat, kijk, doordat zij heel. Kijk, dat zit grappig. Kijk, die content creators. Want ik denk dat zij. Ik vind het meer echt content creators die invloed hebben. Maar die kijken gewoon. Die zijn gewoon heel erg bezig. En dat is eigenlijk ook de kern van het vak van bureaus. Dus de bureaus kunnen daar superveel van leren. Wat ben ik nou aan het doen samen met mijn volgers? Die bouwen parasociale relaties op. En die zijn alleen maar aan het nadenken van oké, wat zullen zij nou willen? En wat heeft dat dan weer te maken met mijn geloofwaardigheid? En dan wat kan ik dan maken? Super kort cyclies. Waarbij een bureau, doe je dat dan, je maakt een campagne en dan ga je 3 maanden later eens meten van oké, wat heeft het gedaan? En dan, dan ga ik daar, volgend jaar gaan we daar een les uit trekken.
Maar zijn het lessen of is het ook wel een best wel griezelige bedreiging? Hè? Want die klassieke bureauwereld, dat is zie ik ook een beetje als een orkest. Hè? Met al zijn verlagings, specialiteiten, senior, media. En aan de andere kant van het spectrum heb je een creator. En die heeft alles in één. Kun je daar als bureau nog tegenop straks?
Ja, want die creators, kijk maar naar de grotere, dat zijn al bureaus. Nou, wat die Kwebbelkop doet of de bankzitters, dat zijn hele mediabureaus. Dus, maar die werken met de mentaliteit van een creator, van gewoon kortcyclische relatie opbouwen.
Ja, dus jij ziet het andersom. Dus een bureau kan ook zich als een creator gaan gedragen.
Nou, daar kan je lessen van leren. Die zijn er gewoon super goed in. Ik denk dat allemaal waanzinnige creatives
zijn. Maar kunnen die bureaus kunnen die verandering makkelijk doorgaan? Want die zijn gewend om veel geld te verdienen met de oude manier van werken. Ja. Hè, die gelaagdheid toch een zorgvuldigheid. Alleen het beste is goed genoeg, ook in zijn executie. Dus die zijn gewend om op die manier te werken en daar ook hun geld mee te verdienen. Is de hele organisatie op ingericht. En een creator is in feite een one-man show met een laptop.
Ja, maar dat is de beginnende. Maar die grotere,
Dat zijn ook al organisaties.
Dat zijn ook al. Dit is meer het risico van supergroot zijn.
Ja.
Wat je denk ik kan zien, hè, als je zoiets als de vergelijkt met iets als de bankzitters, die zullen niet de functie van een bureau kunnen vervangen. Want die zijn zelf een merk en die kunnen iets met jou doen. Maar het is altijd, bouwt het aan het merk bankzitters. En dan kan je op meeliften met je eigen merk. Ik denk wat je eigenlijk wil als bureau, is dat je veel meer kan helpen om een merk groot te laten worden. Ook vanuit binnenuit een bedrijf. Ik denk dat bureaus heel erg zijn ingericht om een adviseur van buitenaf te zijn.
Hey, dankjewel voor dit gesprek.
Ja, insgelijks.
Mooi verhaal.
Ik vond het gezellig. Ja. Ik was helemaal niet zenuwachtig.
Nee, toch?
Nee, ik vond ook dat jij het leuk deed.
Dit was Accentmakers. Een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Deze podcast werd gemaakt door Marit van Zalk-Adema, Jeroen van der Brink, Maurits Colijn en Thomas Wagenaar. Met concept, regie en compositie van Reinder van Zalk. Tot de volgende! In de tussentijd, check de Sun Casebase. Daar vind je compacte casefilms, samenvattingen en kun je je eigen portfolio samenstellen. Ga naar sunaccent.nl.